Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we onder meer luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven op het moment dat hij het juridisch jaar heeft geopend voor een van de rechtbanken van het Vaticaan, waar hij ook steeds een meditatie en enkele ideeën meegeeft over het huwelijk. We gaan luisteren naar de homilie die hij gegeven heeft op het moment dat hij de Vespers heeft gebeden en er een plechtige viering is geweest van het einde van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. Dat was op 25 januari. En we zullen ook een blik werpen op zijn apostolische reis die op 31 januari begint en tot en met 5 februari zal duren. Het gaat hier over de apostolische reis die omwille van de COVID-crisis werd uitgesteld en die dus lang verwacht is voor volkeren die echt in moeilijkheden en in armoede leven. Het gaat onder andere over de Democratische Republiek van Congo, dat is het eerste land dat hij zal bezoeken. Maar dan, een van de belangrijke punten zeg maar, van deze apostolische reis, zal ook het afreizen zijn naar Zuid-Soedan, waar, zoals u weet, nog steeds grote conflicten zijn die ook een religieuze kleur dragen. En om vrede, zeg maar, te bewerkstelligen, zal Paus Franciscus afreizen samen met de aartsbisschop van Canterbury en de leider van de algemene vergadering van de kerk in Schotland. En zij zullen daar, zeg maar, de nodige stappen ondernemen om aan God vrede te vragen voor Zuid-Soedan. Dat alles staat op het programma. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en ontdekken zo samen de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we eerst naar donderdag 26 januari. Dan heeft hij een audiëntie verleend aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, dat is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Ook ontving hij de heer Akira Chiba, ambassadeur van Japan, bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Hij werd samen met zijn echtgenote, die voor de gelegenheid een traditionele kimono droeg, en hun zoon ontvangen. De ambassadeur schonk 2 muziekdozen aan de paus, waarbij de lak gemaakt was in Fukushima, een stad die de paus bezocht in 2019. Een vorm van vakmanschap ontwikkeld door Gamoo Uesato, een katholieke feodale heerser die leefde tegen het einde van de 16e eeuw. De afbeelding op de dozen toonde een witte pioenroos, een geheim symbool dat gebruikt werd door de vervolgde Japanse christenen om hun geloof aan anderen bekend te maken. Wanneer men de dozen opent, dan speelt het Italiaanse liedje O Notte Santa. De paus ontving een delegatie van het Istituto Europeo de Estudios Internacionales de Salamanca. Ook werd de heer Yohei Sasakawa ontvangen, de voorzitter van de Nippon-stichting. Een audiëntie werd verleend aan professor Fabio Fava, coördinator voor de Nationale Coördinatiegroep voor Bio-Economie, samen met zijn gevolg. Ook de deelnemers aan de internationale conferentie Women Building a Culture of Encounter Interreligiously werden door de paus ontvangen, als ook de leden van de Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici. Op vrijdag 27 januari dan ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, huidig pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie. Ook aan aartsbisschop Galeb Bader, apostolische nuntius voor de Dominicaanse Republiek en apostolisch afgevaardigde van Puerto Rico. De paus verleende ook een audiëntie aan Monsignor Alejandro Arellano Chedio, hij is de decaan van het tribunaal van de Rota Romana, samen met de collega's prelaten auditoren en dit alles ter gelegenheid van de inauguratie van het juridische jaar van het tribunaal van de Rota Romana. Dat is een van de belangrijkste rechtbanken van het Vaticaan. Er zijn er zo een drietal en de Rota Romana is daar een belangrijke van. Die behandelt onder andere de aanvragen die te maken hebben met het herbekijken van een huwelijk, als er een huwelijk is geweest, ja of nee. Het is waarbij dat een huwelijk dat wel gesloten is, eerst wordt getoetst aan de voorwaarden van het huwelijk omschreven volgens het kerkelijk recht. En men kan dan een nietig verklaring verkrijgen waarbij eigenlijk de kerk verklaart dat door het feit dat aan de voorwaarden niet werd voldaan, er geen sprake is van een kerkelijk huwelijk. Het is een ingewikkelde materie. En daarvoor heb je dus specialisten ter zake nodig en die zetelen in de Rota Romana. De paus zei het volgende. Dierbare prelaten auditoren, ik dank de decaan voor zijn vriendelijke woorden en ik groet u en allen die functies vervullen in de rechtspraak bij het Apostolische Tribunaal van de Romeinse Rota van harte. Ik vernieuw mijn waardering voor uw werk ten dienste van de kerk en de gelovigen, in het bijzonder op het gebied van huwelijksprocessen. U doet daar zoveel goeds mee. Vandaag wil ik graag enkele overwegingen over het huwelijk met u delen, omdat er in de kerk en in de wereld een sterke behoefte bestaat aan het herontdekken van de betekenis en de waarde van de echtelijke verbintenis tussen man en vrouw waarop het gezin is gegrondvest. Een zeker niet bijkomstig aspect van de crisis die zoveel gezinnen treft is de praktische onwetendheid, zowel persoonlijk als collectief, over het huwelijk. De kerk heeft van de Heer de opdracht gekregen om de blijde boodschap te verkondigen. En zij verlicht en ondersteunt ook dat grote mysterie dat we de echtelijke en gezinsliefde noemen. Men kan zeggen dat de hele kerk één grote familie is, een groot gezin. En op een heel bijzondere manier, door het leven van degenen die een huiskerk vormen, ontvangt en geeft zij het licht van Christus en zijn evangelie door in de gezinssfeer. In navolging van Christus, die in de wereld kwam om te dienen, beschouwt de kerk de dienst aan het gezin als een van haar wezenlijke taken. In die zin vormen zowel de mens als het gezin de weg van de kerk. En hier citeerde de paus, de heilige paus Johannes Paulus II, in zijn brief aan de gezinnen, daterend 2 februari 1994. Het evangelie van het gezin verwijst terug naar het goddelijke ontwerp van de schepping van man en vrouw. Dat wil zeggen naar het begin, volgens de woorden van Jezus. Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt en heeft gezegd Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich met zijn vrouw verenigen, en de twee zullen één vlees worden. Zo zijn ze niet langer twee, maar één vlees. Laat daarom niemand scheiden wat God samengevoegd heeft. Een passage uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs. En dit één vlees zijn maakt delen uit van het goddelijk verlossingsplan. Paulus schrijft aan de Efeziërs: dit mysterie is groot, ik zeg dit met betrekking tot Christus en de kerk. En Johannes Paulus II merkt op: Christus vernieuwt het primitieve plan dat de Schepper heeft ingeschreven in het hart van man en vrouw, en in de viering van het sacrament van het huwelijk biedt hij een nieuw hart aan. Zo kunnen de echtgenoten niet enkel de hardheid van het hart overwinnen, maar ook en vooral delen in de volledige en definitieve liefde van Christus, het nieuwe en eeuwig verbond dat vlees is geworden. Een citaat uit de apostolische exhortatie Familiaris Consortio van 22 november 1981. Volgens de christelijke openbaring is het huwelijk geen ceremonie of een sociale gebeurtenis, nog een formaliteit, nog een abstract ideaal. Het is een realiteit met een eigen precieze samenhang. Niet een loutere vorm van affectieve bevrediging die op een willekeurige manier kan worden samengesteld en gewijzigd naar gelang van ieders gevoeligheden. Hier citeert hij zichzelf, een passage uit de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van 24 november 2013. We kunnen ons afvragen: hoe is het mogelijk dat er tussen een man en een vrouw zo'n innemende verbintenis plaatsvindt? Een verbintenis die trouw en voor altijd is en waaruit een nieuw gezin wordt geboren. Hoe is dit mogelijk, gezien de beperkingen en de kwetsbaarheid van de mens? We moeten ons deze vragen stellen en ons laten verrassen door de realiteit van het huwelijk. Jezus geeft ons een eenvoudig en tegelijk diepgaand antwoord. Laat niemand scheiden wat God heeft samengevoegd. Het is God zelf die de auteur is van het huwelijk, zoals het Tweede Vaticaans Concilie stelt in de pastorale constitutie Gaudium et Spes. En dit kan worden begrepen als verwijzend naar elke afzonderlijke echtelijke verbintenis. Echtgenoten geven inderdaad met vrije instemming leven aan hun verbintenis, maar alleen de Heilige Geest heeft de macht om een man en een vrouw één te maken. Bovendien komt de redder van de mensheid en bruidegom van de kerk tot de christelijke echtgenoten door het sacrament van het huwelijk. Dit alles brengt ons tot de erkenning dat ieder waar huwelijk, zelfs het niet-sacramentele, een geschenk is van God aan de echtgenoten. Het huwelijk is altijd een geschenk. Echtelijke trouw berust op goddelijke trouw. Echtelijke vruchtbaarheid berust op goddelijke vruchtbaarheid. Man en vrouw zijn geroepen deze gave te aanvaarden en er uit vrije wil aan te beantwoorden met de wederkerige gave van zichzelf. Dit prachtige beeld kan utopisch lijken, omdat het geen rekening lijkt te houden met de menselijke zwakheid, de wisselvalligheid van de liefde. Onverbrekelijkheid wordt vaak opgevat als een ideaal en de mentaliteit dat het huwelijk duurt zolang er liefde is, heeft de overhand. Maar over welke liefde spreken we? Ook hier is er vaak geen besef van ware echtelijke liefde, gereduceerd tot slechts sentimenteel niveau of louter een egoïstische bevrediging. In plaats daarvan is de huwelijksliefde onlosmakelijk verbonden met het huwelijk zelf, waarin de menselijke liefde broos en beperkt, de goddelijke liefde altijd trouw en barmhartig ontmoet. En ik vraag mij af, kan er een liefde zijn die verschuldigd is? Het antwoord is te vinden in het gebod van de liefde, zoals Christus het zei, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, hebt ook zo elkander lief. En wij kunnen dit gebod toepassen op de echtelijke liefde, ook een geschenk van God. Dit gebod kan worden vervuld omdat Hij het zelf is die de echtgenoten met zijn genade ondersteunt, zoals ik u heb lief gehad, hebt zo elkander lief. Het is een geschenk dat aan hun vrijheid is toevertrouwd met zijn grenzen en zijn nadelen, zodat de liefde tussen man en vrouw voortdurende zuivering en rijping, wederzijds begrip en vergeving nodig heeft. En dit laatste wil ik benadrukken. Verborgen crisissen worden niet opgelost in het zwijgen, maar in wederzijdse vergeving. Het huwelijk moet niet worden geïdealiseerd, alsof het alleen bestaat waar er geen problemen zijn. Het plan van God dat in onze handen is gelegd, wordt altijd onvolmaakt gerealiseerd. En toch woont de aanwezigheid van de Heer in het echte en concrete gezin, met al zijn lijden, strijd, vreugde en dagelijkse besluiten. Als we in het gezin leven, is het moeilijk om te doen alsof en te liegen. We kunnen geen masker dragen. Als de liefde deze authenticiteit bezielt, regeert de Heer er met zijn vreugde en vrede. De spiritualiteit van de liefde van het gezin bestaat uit duizenden echte, concrete gebaren. In deze verscheidenheid van gaven en ontmoetingen die de gemeenschap tot wasdom brengen, heeft God zijn verblijfplaats. Deze toewijding verenigt menselijke en goddelijke waarden, omdat zij vol is van Gods liefde. Uiteindelijk is de spiritualiteit van het huwelijk een spiritualiteit van de band die door de goddelijke liefde wordt bewoond. En dit is een stukje uit de post-synodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia van 19 maart 2016. De permanente realiteit van het huwelijk als band moet opnieuw worden ontdekt. En dit woord wordt soms met argwaan bekeken, alsof het een externe verplichting is, een last. Een ketting dat haaks staat op de authenticiteit en de vrijheid van de liefde. Wordt de band daarentegen juist begrepen als een band van liefde, dan wordt zij onthuld als de kern van het huwelijk, als een goddelijke gave die de bron is van ware vrijheid en die het huwelijksleven bewaakt. In die zin moeten voorhuwelijkse pastorale zorg en huwelijkspastorale zorg in de eerste plaats een pastorale zorg voor die verbintenis zijn, die band, waarbij elementen worden ingebracht die beide helpen om de liefde te laten rijpen en moeilijke tijden te overwinnen. Deze bijdragen zijn niet alleen leerstellige overtuigingen, nog kunnen zij gereduceerd worden tot de kostbare geestelijke middelen die de kerk altijd aanbiedt, maar het moeten ook praktische wegen zijn, goed geïnformeerde adviezen, strategieën uit ervaring, psychologische richtlijnen. Dierbare broeders en zusters, we hebben benadrukt dat het huwelijk, Gods geschenk, geen ideaal of een formaliteit is, maar het huwelijk, Gods geschenk, is een realiteit met zijn eigen precieze samenhang. Nu wil ik benadrukken dat het een goede, een buitengewoon goede, een goed van buitengewone waarde is voor allen. Voor de echtgenoten zelf, voor hun kinderen, voor alle gezinnen waarmee zij een relatie aangaan, voor de ganse kerk, voor de ganse mensheid. Het is een goed dat zich verspreidt en dat jonge mensen aantrekt om met vreugde de roeping van het huwelijk aan te nemen, dat de echtgenoten voortdurend troost en verkwikt, dat vele en uiteenlopende vruchten afwerpt in de kerkelijke gemeenschap en de burgerlijke samenleving. In de christelijke heilseconomie vormt het huwelijk in de eerste plaats de weg naar de heiligheid van de echtgenoten zelf. Een heiligheid die in het dagelijks leven wordt beleefd. En dit is een essentieel aspect van het evangelie van het gezin. Het is veelzeggend dat de kerk vandaag enkele echtparen voorstelt als voorbeelden van heiligheid. En ik denk ook aan de talloze echtgenoten die zichzelf heiligen en de kerk opbouwen met die heiligheid die ik de heiligheid van naast de deur heb genoemd. Onder de vele uitdagingen die het gezinspastoraal aangaat, in zijn antwoord op de problemen, de wonden en het lijden van een ieder, denk ik nu in het bijzonder aan echtparen in crisis. De kerk, zowel de herders als de andere gelovigen, begeleidt hen met liefde en hoop en wil hen steunen. Het pastorale antwoord van de kerk tracht het evangelie van het gezin vitaal door te geven. In die zin is een fundamenteel middel om crisissen het hoofd te bieden en te boven te komen het hernieuwde besef van de gave die wij ontvangen in het sacrament van het huwelijk. Een onherroepelijke gave, een bron van genade waarop we altijd kunnen rekenen. En de complexiteit van concrete situaties, die soms de medewerking van de menswetenschappen vereisen, is dit licht op iemands huwelijk een essentieel onderdeel van de weg naar verzoening. Zo zal kwetsbaarheid, die altijd blijft en ook het echtelijk leven vergezelt, niet tot een breuk leiden dankzij de kracht van de Heilige Geest. Dierbare broeders en zusters, laten wij in onszelf altijd de geest van dankbaarheid en erkentelijkheid jegens de Heer voeden voor zijn gaven. Zo zullen wij ook anderen kunnen helpen hen te voeden in de verschillende situaties van hun leven. Mogen onze lieve vrouw, trouwe maagd en moeder van de goddelijke genade, dit voor ons verkrijgen. Ik roep de gaven van de Heilige Geest aan voor uw dienst aan de waarheid van het huwelijk. Met heel mijn hart zegen ik u en ik vraag u om ook voor mij te bidden. Dank u. Een heel mooie meditatie van de paus over de waarheid van het sacrament van het huwelijk. Ja, het gaat een beetje in, zeg maar, tegen de stroom van de huidige cultuur en van het huidige denken. Op die manier geeft de paus opnieuw iets mee, niet alleen aan de medewerkers van de Rota Romana, van die rechtbank die zich moet buigen over het sacrament van het huwelijk en ook in kerkjuridisch aspecten, zeg maar ook aan ons allemaal. Een hele mooie meditatie voor ons om zeker te bedenken en te overdenken in de komende tijd. Dit paste dus in een audiëntie die verleend werd aan de leden van de Rota Romana. We gaan even verder nog in de tijd, zaterdag 28 januari dan. Zaterdag, ja, dat is het moment waarop dat de paus kardinaal Marc Ouellet ontvangt, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Fernando Filoni, de grootmeester van de ridderorde van het Heidegraf van Jeruzalem. Aan kardinaal Arthur Roque, prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Diezelfde dag werd er een audiëntie verleend aan de heer Khaled Gobubati, president van het Syrian Arab Red Crescent, aan monseigneur José Luis Gerardo Ponce de León, bisschop van Manzini in Swaziland, ook een audiëntie voor monseigneur Luis Rafael Zarama, de bisschop van Raleigh in de Verenigde Staten, en aan de priesters van de jeugdpastoraal van het aartsbisdom van Barcelona in Spanje. Maandag 30 januari dan ontving de pauze de heer Rogelio Maita, minister van Buitenlandse Zaken van Bolivia, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan de heer Filippo Grandi, hoge commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, samen met zijn gevolg. Ook een audiëntie voor senator Hugo Jesús Raceto uit Argentinië. De deelnemers aan het generale kapitel van de Soevereine Militaire Orde van Malta en de leden van de Italiaanse Volleybalfederatie. Ja, Paus Franciscus die blijft maar doorwerken, ondanks zijn gevorderde leeftijd, ondanks zijn lichamelijke pijn en ongemakken die hij ervaart. Het is bewonderenswaardig om te zien en ook ja, nu dat hij opnieuw het vliegtuig zal opstappen richting Congo en Zuid-Soedan. Hij lijkt werkelijk onvermoeibaar. Hij vraagt ook iedere keer, dat doet hij gedurende zijn gehele pontificaat al, om voor hem te bidden. Laten we dat zeker ook niet vergeten. Zoals beloofd gaan we ook luisteren naar de Heilige Vader door middel van een geluidsfragment. Deze keer een geluidsfragment dat afkomstig is van woensdagavond 25 januari 17:30. Dan is Paus Franciscus naar de pauselijke basiliek van Sint Paulus buiten de muren gegaan. En dat natuurlijk ter gelegenheid van het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus, die in de basiliek begraven ligt, en een feest dat we vieren dus op die 25e januari. Dat is ook het besluit van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die dit jaar als thema had een passage uit het boek van de profeet Jesaja, leer goed te doen, zoek gerechtigheid. Verschillende vertegenwoordigers van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen die in Rome aanwezig zijn, namen deel aan de viering. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Franciscus op die avond heeft gegeven.
Sono parole forti, tanto forti.
We hebben zojuist geluisterd naar het woord van God, dat deze week van gebed voor de eenheid van de christenen kenmerkt. Het zijn sterke woorden, zo sterk dat ze ongepast kunnen lijken, terwijl we de vreugde hebben samen te komen als broeders en zusters in Christus om een plechtige liturgie te vieren ter ere van Hem. Er is vandaag geen gebrek aan triest en verontrustend nieuws, zodat we de sociale verwijten van de schrift graag zouden missen. Maar als wij luisteren naar de zorgen van de tijd waarin wij leven, des te meer reden voor ons om ons te interesseren voor het lijden van de Heer voor wie wij leven. En als wij in zijn naam bijeen zijn gekomen, kunnen wij niet anders dan zijn woord centraal stellen. Het is profetisch, want God met de stem van Jesaja vermaant ons en nodigt ons uit tot verandering. Vermaning en verandering zijn de twee woorden waarover ik vanavond enkele inzichten wil geven. En daar gaan wij zo meteen verder naar luisteren. Vermaning, de vermaning die te horen was in die passage die men heeft voorgelezen uit de profeet Jesaja, en de verandering waartoe God ons oproept. Dat is voor zo dadelijk, want ondertussen is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. En daarna komen we dus graag bij u terug en luisteren wij verder naar deze homilie.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus verder in de homilie van Paus Franciscus gegeven bij het vieren van de Tweede Vesper, zoals dat heet, op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus, waar hij dus dieper ingaat over enerzijds de vermaning die komt van de profeet Jesaja en anderzijds de verandering waartoe wordt opgeroepen.
Quando venite a presentarvi a me, smettete.
Vermaning. Laten we opnieuw luisteren naar enkele van de woorden van God. Wanneer jullie komen om je aan mij aan te bieden, stop dan met het brengen van nutteloze offers. Wanneer jullie je handen uitstrekken, wend ik mijn ogen van jullie af. Zelfs als u uw gebeden vermenigvuldigt, zal ik niet luisteren. Wat wekt de verontwaardiging van de Heer zozeer zelfs dat hij op zo'n verontwaardigde toon roept tot het volk dat hij zo bemint? De tekst onthult twee redenen. Ten eerste verwijt hij het feit dat in zijn tempel, in zijn naam, niet wordt vervuld wat hij wil. Niet wierook en offers, maar dat de verdrukten worden geholpen, dat de wezen recht worden gedaan en dat de zaak van de weduwe wordt verdedigd. In de samenleving van de tijd van de profeet bestond de helaas nog steeds heersende neiging om de rijken en degenen die veel offers brachten als door God gezegend te beschouwen en de armen te verachten. Maar dit is een compleet verkeerd verstaan van de Heer. Jezus verklaart de armen zalig en in de parabel en de gelijkenis van het laatste oordeel identificeert hij zich met de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de behoeftigen, de zieken, de gevangenen. Hier is dus de eerste reden voor verontwaardiging. God leidt wanneer wij die beweren zijn getrouwen te zijn, onze eigen visie boven de zijne stellen, de oordelen van de aarde volgen in plaats van die van de hemel, ons tevreden stellen met uiterlijke rituelen en onverschillig blijven voor degenen om wie hij het meeste geeft. God treurt daarom, zouden we kunnen zeggen, om ons onverschillig misbegrijpen. Daarnaast is er een tweede en ernstigere reden die de Allerhoogste beledigt: heiligschennend geweld. Hij zegt, ik kan geen misdaad en plechtigheid verdragen. Wend het kwaad van uw daden van mijn ogen af. De Heer is vertoornd over het geweld dat wordt gepleegd tegen de tempel van God, die de mens is, terwijl hij wordt geëerd in door mensen gemaakte tempels. We kunnen ons voorstellen hoe bedroefd hij moet zijn om getuige te zijn van oorlogen en gewelddaden gepleegd door hen die belijdenen christenen te zijn. Wij denken aan de episode waarin een heilige protesteerde tegen de vreedheid van de koning door hem in de vastentijd vlees aan te bieden. En toen de vorst in naam van zijn religiositeit verontwaardigd weigerde, vroeg de man Gods hem waarom hij scrupules had over het eten van dierlijk vlees, terwijl hij niet aarzelde Gods kinderen ter dood te brengen. Broeders en zusters, deze vermaning van de Heer geeft ons veel stof tot nadenken, als christenen en ook als christelijke denominaties. Ik zou willen herhalen dat wij vandaag de dag met de ontwikkeling van spiritualiteit en theologie geen excuus meer hebben. Er zijn echter nog steeds mensen die zich door hun geloof aangemoedigd of op zijn minst gemachtigd voelen om verschillende vormen van gesloten en gewelddadig nationalisme, xenofobe houdingen, minachting en zelfs mishandeling van andersdenkenden te steunen. Het geloof, met het humanisme dat het inspireert, moet tegenover deze tendensen een kritische zin levend houden en ons helpen snel te reageren wanneer ze beginnen binnen te sluipen. Als wij willen dat naar het voorbeeld van de apostel Paulus Gods genade in ons niet te vergeefs is, moeten wij ons verzetten tegen oorlog, geweld en onrecht, waar die ook maar binnensluipen. Het thema voor deze gebedsweek is gekozen door een groep gelovigen in Minnesota die zich bewust is van het onrecht dat in het verleden tegen inheemse volkeren en in onze tijd tegen Afro-Amerikanen is gepleegd. Geconfronteerd met verschillende vormen van minachting en racisme, met onverschillig onbegrip en heiligschennend geweld, vermaant het woord van God ons: leer goed te doen, zoek rechtvaardigheid. Het is niet genoeg om het kwaad aan te klagen, het is ook nodig om het kwaad af te zweren, om je van het kwaad tot het goede te keren. Hier is de vermaning gericht op onze verandering. Veranderen. Na de diagnose van de fouten vraagt de Heer ze te herstellen en zegt bij monden van de profeet: was u, reinigt u, houd op met kwaad te doen. En omdat hij weet dat wij verdrukt zijn en als verlamd door te veel zonden, belooft hij dat hij het is die onze zonden zal afwassen. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Als ze rood waren als karmozijn, zullen ze worden als wol. Geliefde, van onze misverstanden over God en het geweld dat in ons broeit, zijn we niet in staat onszelf te bevrijden. Zonder God, zonder zijn genade, genezen wij niet van onze zonden. Zijn genade is de bron van onze verandering. En we worden hieraan herinnerd in het leven van de apostel Paulus die we vandaag gedenken. Alleen kunnen wij het niet, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Alleen kunnen wij het niet, maar samen is het mogelijk. Samen, in feite, vraagt de Heer de zijnen om zich te bekeren. Bekering. Dit veel herhaalde woord dat niet altijd gemakkelijk te begrijpen is, wordt van de mensen gevraagd. Het heeft een communautaire, kerkelijke dynamiek. En daarom geloven wij dat onze ecumenische bekering ook vordert in de mate waarin wij erkennen dat wij genade nodig hebben, dezelfde barmhartigheid nodig hebben. Als wij erkennen dat wij in alles van God afhankelijk zijn, zullen wij ons werkelijk één voelen en met zijn hulp broeders zijn. Hoe mooi is het om ons samen onder de genade van de Geest open te stellen voor deze verandering van perspectief, door te herontdekken dat alle gelovigen die over de hele wereld verspreid zijn, met elkaar in gemeenschap zijn in de Heilige Geest. En, zoals Johannes Chrysostomus schreef, weet hij die in Rome is, dat de Indianen zijn leden zijn. Op deze reis van gemeenschap ben ik dankbaar dat zoveel christenen uit verschillende gemeenschappen en tradities met deelname en belangstelling de synodale weg van de katholieke kerk begeleiden, die naar ik hoop steeds ecumenischer zal worden. Maar laten we niet vergeten dat samen op weg gaan en herkennen dat we met elkaar in gemeenschap zijn in de Heilige Geest, een verandering, een groei met zich meebrengt die alleen kan plaatsvinden, zoals Benedictus de XVI schreef, uitgaande van de intieme ontmoeting met God. Een ontmoeting die een wilsgemeenschap is geworden, die gaat tot het aanraken van het gevoel. En dan leer ik die ander niet enkel met eigen ogen en gevoelens te bekijken, maar volgens het perspectief van Jezus Christus. Zijn vriend is mijn vriend. Mogen de apostel Paulus ons helpen te veranderen, te bekeren, mogen hij voor ons iets van zijn ontembare moed verkrijgen, want op onze reis is het gemakkelijk te werken voor de eigen groep in plaats voor het Koninkrijk van God, ongeduldig te worden, de hoop te verliezen op die dag waarop alle christenen in de ene viering van de Eucharistie zich verenigd zullen vinden in die eenheid van de ene kerk die Christus vanaf het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Maar juist met het oog op die dag stellen wij ons vertrouwen in Jezus, onze Pascha en onze vrede. Terwijl wij bidden en hem aanbidden, werkt hij. En we worden getroost door wat hij tegen Paulus zei en waarvan we kunnen horen dat hij zich tot ieder van ons richt. Mijn genade is u genoeg. Geliefden, ik wilde in een broederlijke geest deze gedachten delen die het woord in mij heeft losgemaakt, opdat wij door God vermaand, door zijn genade, mogen veranderen en groeien in gebed, dienst, dialoog en samenwerking naar die volledige eenheid die Christus verlangt. En laten we dus niet alleen bidden voor eenheid onder de christenen, maar ook voor de reis van Paus Franciscus, apostolische reis naar Congo en naar Zuid-Soedan van dinsdag 31 januari tot en met zondag 5 februari. We houden u zeker op de hoogte daarvan. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Echampuli Arachige Jude Nishanta Silva benoemd tot bisschop van het bisdom Badulla in Sri Lanka. Monsieur Slavomir Oder is benoemd tot bisschop van Gliwice in Polen en pater Aldo Berardi tot apostolisch vicaris voor Noord-Arabië. Pater José Vicente Nacertati is benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Tegucigalpa in Honduras en Monsignor Teodoro Gómez Rivera tot bisschop van Choluteca, eveneens in Honduras. Ook daar heeft de paus de kerkprovincie van San Pedro Sula opgericht, waarbij de paus het bisdom verheft tot metropolietenkerk en daarbij Monsignor Michael Lenihan benoemd heeft tot eerste metropolietaartsbisschop. En eerwaarde heer Samuel Nkuaboateng is benoemd tot bisschop voor Wiefso in Ghana. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.